lezen wij uit het Nieuwe Testament, Lucas 24, vers 13 tot en met vers 35.
En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek, dat 60 stadiën van Jeruzalem was, welke naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkaar van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkaar ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden, dat zij hem niet kenden. En hij zeide tegen hen, wat redenen zijn dit, die gij, wandelende onder elkaar, verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus, de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten denzelve overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek, daar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder zou gaan. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij, opstaande terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elven samen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods.
Deze periode, gemeente, tussen Pasen en Hemelvaart, zullen we gaan luisteren naar de laatste verse van Lucas 24. Het gedeelte dat wij samen hebben gelezen, als ook de laatste verse daarna. Dat betekent dus dat in de komende weken de prediking zal gaan over de geschiedenis van de zogenaamde Emmausgangers. Het woord van God wordt vanmorgen bediend vanuit vers 16. En beschouw de prediking van vanmorgen ook als een inleiding op de prediking die nog zal komen. Vers 16 van Lucas 24. De lezen in Gods woord en hun ogen werden gehouden, dat zij hem, en dat is Jezus, niet kenden. Het thema waaronder de prediking zal plaatsvinden komende tijd is met de Emmausgangers naar huis. Met de Emmausgangers naar huis. Morgen letten we twee dingen vooral. Allereerst hoe ze met elkaar discussiëren over wat anderen over Jezus zeggen. Dus hoe deze twee mannen met elkaar discussiëren over wat anderen over Jezus zeggen. De tweede plaats, tweede punt, zullen we luisteren naar wat ze vertellen aan een onbekende, hoe zij over Jezus denken. Dus ze vertellen aan een onbekende hoe zij over Jezus denken. En op uw beeldscherm ziet u ook een derde punt staan en beschouw dat derde punt ook als de brug die we slaan vanmorgen naar de prediking volgende week Deoverlent. En dat derde punt is, we gaan ook luisteren naar wat de schrift over Jezus getuigt. Dus naar wat de schrift over Jezus getuigt. We volgen dus vanmorgen gemeente twee mannen, twee van hen. Zo leidt Lucas de geschiedenis van de Emmausgangers in vers 13 in. En met twee van hen bedoelt Lucas de kring, de brede kring van discipelen rondom de Heere Jezus. In onderscheid van de andere evangelisten van Johannes, Matthäus en Marcus, trekt Lucas de kring van Jezus' discipelen veel breder. Dat heeft hij ook nodig om dat te laten zien, dat er meer dan 12 discipelen zijn die de Heere Jezus al die tijd hebben gevolgd. Omdat hij in het tweede deel van zijn werk, het boek Handelingen der Apostelen, ook laat zien hoe uit deze brede kring twee van Jezus' discipelen tal worden gesteld. Om de vacature onder de apostelen die open kwam te vallen met het wegvallen van Judas te kunnen vervullen. En dan blijkt, zoals Lucas in Handelingen vermeldt, dat het gaat om twee mannen die al die tijd vanaf Johannes de Doper tot en met Jezus hemelvaart de zaligmaker zijn gevolgd. Wanneer onder ons het woord discipel valt, denken wij al snel aan de bekende 12 apostelen. Petrus, Johannes, Jacobus, Thomas en anderen. Maar in het evangelie van Lucas valt onder het woord discipel een brede groep van mensen. Niet alleen van mannen, maar ook van vrouwen. Lucas noemt regelmatig ook vrouwen uit de kring van Jezus' discipelen. Dat betekent dus dat deze twee mannen die we vanavond gaan volgen, al lange tijd met de Heer Jezus zijn opgetrokken. Naar alle waarschijnlijkheid, daar ga ik wel vanuit, al vanaf het begin van Jezus' omwandeling op aarde. Verkeerden ze in het gevolg van de zaligmaker. Twee mannen die de Heer Jezus dus hebben gezien en gehoord gedurende lange tijd. Getuigen zijn geweest van de wonderen die hij heeft verricht. Ze verwijzen daar ook naar, zo zullen we dat Deoverlente nog wel zien, hoe hij de woorden van God en de daden van God heeft gedaan. En dat had ook ontzag, eerbied, gezag afdwong. Onder hen, maar ook buiten de kring van Jezus' discipelen. Zij zijn dus getuigen geweest van Jezus' optreden op aarde. En ze hebben ook gezeten naar de voeten van de zaligmaker om te horen naar Jezus' woorden. Het zijn dus geen mensen die zomaar even een dag of wat meeliepen met de zaligmaker. Nee, ze behoren bij de binnenste kring rond Jezus. De kring die we later ook tegenkomen in Handelingen, die zich verzameld heeft in een van de bijgebouwen op het tempelcomplex, om daar de verwachting, de vervulling van Gods belofte af te wachten. De belofte van de komst en de gave van de Heilige Geest. Het zijn dus niet zomaar twee mensen, twee passanten, dagtoeristen in Jeruzalem, die we hier op deze verstilde avond van de eerste dag van de week gaan volgen als hij de poort van Jeruzalem verlaat. Het zijn mensen die behoren bij Jezus' gevolg, die getuigen zijn van Jezus' daden en die leerling zijn geworden van Jezus' woord. En net buiten de stadspoort van Jeruzalem nemen ze al direct de verkeerde afslag. Wat ik bedoel te zeggen is dat ze naar Emmaus gaan. En dat is de verkeerde afslag. De fout is niet dat ze vanuit Jeruzalem vertrekken. Dat was eigenlijk ook de opdracht die de zaligmaker had gegeven. Meer dan eens had hij hun voorgehouden, we zullen dat straks ook zien, dat hij moest gaan lijden en gaan sterven. En op de derde dag weer zou opgaan staan. Maar zo had hij hun voorgehouden, en daar waren deze twee mannen ook van op de hoogte. Ik zal u voorgaan naar Galilea en daar zult gij mij zien. Die prediking van de zaligmaker, die oproep om hem te volgen naar Galilea, had ook op deze dag alweer geklonken. Vrouwen waren teruggekomen uit de graftuin en ze hadden gehoord en verteld wat ze hadden gehoord van de engelen die ze gezien hadden bij het geopende graf. En hoe de engelen ook tegen deze vrouwen hadden gezegd, zeg het zijn discipelen, dat hij niet alleen is opgestaan, maar ook dat hij hen zal voorgaan naar Galilea. Die boodschap klonk vandaag dus niet voor het eerst. Maar wat de engelen zeiden was eigenlijk in herinnering roepen van wat de Heere Jezus zelf meer dan eens had betuigd. En dat bedoel ik met mijn opmerking. Dat het niet fout is dat ze Jeruzalem verlaten, maar de fout begint bij de verkeerde afslag. Ze gaan naar Emmaus. Waar dat dorpje ligt, weet tot nog toe niemand. In ieder geval, en dat is wel het vermoeden, ligt het aan de kant van Jaffo, dat is dus in de kuststreek. Ze gaan dus niet naar het noorden, maar naar het westen. 2 uur lang moeten ze lopen om daar uiteindelijk te arriveren. Of ze daar wonen, dat is ook de vraag. De meeste mensen gaan er wel van uit, maar het zal ook heel goed kunnen, gelet ook op de tijd van het jaar, het is het grote Paascha, dat zij daar ook tijd doorbrachten, 's nachts, om overdag terug te gaan naar Jeruzalem en daar de grote feesten bij te kunnen wonen. Wij zien op tegen een wandeling van 2 uur, om dan een dag ergens anders door te brengen. Maar in deze tijd, zonder fiets, zonder auto, zonder trein, is het heel gebruikelijk dat je de benen waarneemt. En is het afleggen van een lange afstand, zo kijken wij er tegenaan, 2 uur lang lopen, een normale wandelroute voor mensen uit Jezus' dagen. Het grootste deel verplaatste zich ter voet. Zij gaan dus Jeruzalem verlaten om terug te gaan naar de plaats waar ze wonen of waar ze de tijd doorbrengen. En dat betekent, en dan zitten we meteen bij het volgende, dat ze ook de kring van Jezus' discipelen achter zich laten. Zij maken een andere keus dan de rest. De rest blijft in Jeruzalem en zij gaan weg. En dat betekent ook dat ze de kring van Jezus' discipelen verlaat. We zullen zien hoe belangrijk dat is. Dat wanneer wij iemand of een groep verlaten, dat dat niet zomaar zonder gevolg is. Ze gaan onderweg en ze spreken met elkaar onderweg. Ik zit nu in vers 14. En het is niet zomaar een gesprek. Wij zouden zeggen, als je gaat wandelen met elkaar, dan neem je de dingen van het dagelijks leven door, of je krijgt een aangenaam, een rustig gesprek, een gezellige keuvel, om het zomaar eens te zeggen, maar dat is niet de bedoeling, zoals Lucas dat verwoordt, ook in het woord gebruikt dat hij hier hanteert in vers 14. Ze verdagen in een heftige discussie. De woorden rollen over elkaar, over alles wat ze gehoord en gezien hebben, en daar gaat het gesprek over. Eerst over wat ze van verschillende mensen hebben gehoord. Want, dat is wel duidelijk, kijkt u maar even met me mee naar vers 14, ze spreken met elkaar over al deze dingen. En Lucas verwijst dus in vers 14 naar het voorgaande deel, die eerste versen van Lucas 24. Al die dingen die in de achterliggende dag hebben plaatsgevonden, en daar is nogal wat gebeurd in de achterliggende dag. Dat begon al 's morgens vroeg. Toen ze opgeschrikt werden door die bons op de deur en die hun angst ook even manifesteerde, heftig maakte. Maar het bleek dat het vrouwen waren. Die opgewonden kwamen vertellen dat het graf leeg was en dat ze een engel hadden gezien en hadden gesproken. En dat die engel tegen hun had gezegd, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgestaan. Ze spreken ook met elkaar over wat vervolgens gebeurde. Petrus en Johannes, 2 uit hun midden, die dat woord niet konden geloven en zich ervan gingen overtuigen. En ze kwamen inderdaad tot de conclusie, dat zagen ze met hun eigen ogen, dat het graf leeg was. En dat alles ook in goede orde was achtergelaten. Maar wat er precies was gebeurd, dat wisten Petrus en Johannes ook niet te vertellen. Tegenover het getuigenis van deze vrouwen kwamen de vraagtekens van Johannes en Petrus te staan. En dat niet alleen. Maria Magdalena kwam in de loop van de morgen ook terug. Hevig ontroerd. Ze had de zaligmaker gezien en gesproken. En ze had verteld over zijn woorden. En hoe hij ook zichzelf had bekendgemaakt in het uitspreken van haar naam. Dat was het derde waar ze met elkaar over spraken onderweg. Over de boodschap van de engelen. Over Petrus en Johannes. Over de vrouwen, over Maria Magdalena. en het verwart hun. Wie heeft nu gelijk? Dat is tot daaraan toe, gemeente, dat je met elkaar over diezelfde dingen spreekt. Maar Lucas maakt het even iets ingewikkelder. Kijkt u maar mee, vers 14, daar staat: ze spraken met elkaar onder elkander. Ze spraken samen onder elkander. Het is als het ware dat ze met elkaar gaan discussiëren en onderweg in die discussie ook op enig moment tegenover elkaar komen te staan. De een van de twee zegt dit, Kleopas bijvoorbeeld, en de ander die ontkent dat. Wie hij is, dat weten we niet. Het wordt één kluwe touw. Kunt u er nog een touw aan vastknopen? Ik niet meer. Het is een warboel geworden. De engelen, de vrouwen, Maria Magdalena, Petrus. Wie heeft nu gelijk? En wat klopt? En wat klopt niet? Zo gaan ze onderweg. Ze raken steeds meer de weg kwijt. Het begon bij de verkeerde afslag. Maar onderweg beginnen ze steeds meer te dwalen. Maak hier toch even een kleine lijn, gemeente, naar u en naar mijzelf. In de eerste plaats maar even deze lijn. Wat hebben we elkaar nodig om ook beschermd te worden voor onszelf? Wat ik bedoel te zeggen is dit: als deze twee mannen thuis waren gebleven in Jeruzalem, dan waren ze deelgenoot van de verslagenheid van de discipelen gebleven. Maar dan bleef het daarbij. Maar nu ze de kring van Jezus' discipelen verlaat en met alle indrukken van de afgelopen dag verder gaan onderweg, dwalen ze sprekend en discussierend met elkaar steeds meer af van Jeruzalem, van Jezus' discipelen, als ook van de plaats waar alles is gebeurd. Daar ligt een lijn, gemeente, die ik toch vanmorgen ook in deze omstandigheden waarin wij verkeren wil onderstrepen. We missen niet alleen elkaar, we hebben elkaar ook nodig als gemeente. Om beschermd te worden tegen jezelf. De ander is er soms nodig voor om ons weer op onze plaats te zetten. En hoe kleiner de kring wordt, hoe meer we op onszelf worden geworpen. En hoe meer we kans lopen, risico lopen om te gaan dwalen. Een van de trekken van gemeente zijn is dat we bewaard worden voor onszelf. Door met de kudde ons te voegen in het spoor van de herder. Het tweede wat opvalt in deze momenten is dat ze spreken over die dingen van de achterliggende dag. Verder gaat het gesprek niet dan alleen tot aan de morgen. En van alles wat er gebeurd is in de achterliggende dag, de boodschappen, de berichten, het verwarrende daarin, blijven ze bij die dag staan. En vanuit alles wat ze gezien hebben, kijken ze terug, zo blijkt straks, ook in het gesprek met die derde die zich voegt bij hen, kijken ze terug op wat er gebeurd is. Hun blik wordt bepaald door de actualiteit van de dag. En zo kijken ze terug naar Gods daden in het verleden. En dan gaat het mis. Als wij vanuit onze actualiteit, vanuit wat wij vandaag zien en horen, terugkijken naar het woord, dan regeert de waan van de dag over het gezag van het woord. En het moet juist andersom. Dat het woord van God regeert over de waan van de dag. Ik denk, gemeente, dat we daar een punt hebben die we in deze tijd met z'n allen hard moeten gaan leren. Dat we het woord van God boven deze tijd plaats. God overziet de eeuwen en de tijden. Hij draagt ze in zijn hand. En dit is het woord van de eeuwig levende God. Wat voor ons nieuw en wat voor ons vreemd en wat voor ons verwarrend is, heeft de Heer in de loop van 6000 jaar al meer dan eens meegemaakt en voorbij zien komen. En in al die chaos van toen, in al dat verwarrende vanuit het verleden, klonk voortdurend als een constante lijn het woord van God, de stem van de levende God. Hij regeert en hij bepaalt ook wat er vandaag gebeurd is. Al zie ik het soms niet en al snap ik er vaak helemaal niets van, de Heere roept ons op om op te zien tot hem en ons leven, ook het leven van deze dag, te leggen in zijn hand. Hier zien we dat het misgaat. Niet alleen misgaat met twee mensen. Ze komen op enig moment ook tegenover elkaar te staan onderweg. Ze zijn het ook met elkaar niet eens. Je zou bijna denken, het loopt onderweg naar Emmaus compleet uit de hand. Op enig moment kiest er misschien eentje voor, ik overdrijf nu een klein beetje, om maar even iets achterop te gaan lopen, zodat hij kan bekoelen en geen last heeft van de ander. Ik moest bij het voorbereiden van deze prediking denken aan een voorval in mijn voorgeslacht. Het was bij mijn grootvader vroeger, waar op de Veluwe wel eens op een zomeravond godvrezende bij elkaar kwamen. U kent dat wel, zo'n Veluwse boerderij en daarnaast het bakhuis, zo werd dat vroeger gezegd. In de zomer woonde eigenlijk het hele gezin in het bakhuis. Daar speelde zich het dagelijks leven af. Men zat daar samen, men at daar samen en op een zomeravond verpoosde men daar nog een tijdje voordat men vroeg op bed ging. En het gebeurde dan regelmatig dat een aantal van zijn collega-boeren uit de omgeving samenkwamen in dat bakhuis. Dat ging vaak goed en soms mis. Het ging goed als men sprak over de wegen van de Heer en over het werk van God in het leven. Pruimend en tabak bracht men zo al sprekend de avond door en sprak men goed van God. Het ging mis als het ging over kerk en andere heikele onderwerpen. Dan werd het pruimtabak vergeten, dan boog men voorover, dan ging het volume in het gesprek omhoog en werd de avond al heel snel afgebroken. En ging men met een heet hoofd en een koud hart terug naar huis. Nou, die sfeer tekent Lucas hier. Hete hoofden, koude harten. Hoe komt dat? Dat komt omdat deze twee mannen met zichzelf en zonder de Heere lopen. En dan gaat het mis. Zeker als het gesprek gaat over het woord en het werk van God zonder de levende omgang met de Heere Jezus Christus. Daar ligt voor u en voor mijn gemeente vanmorgen ook een appel, een waarschuwing. Om als wij spreken over het woord van de Heere en over de dienst van de Heere voortdurend in de gaten te houden. Wie staat hier nu eigenlijk in het middelpunt? Is het de zaligmaker, de Heere Jezus Christus zelf? Of gaat het indirect over je eigen gelijk, je eigen mening, je eigen overtuiging? En brengen we dat dan met zo'n heftigheid naar voren, dat we de ander van de weg drukken en dus alleen verder gaan? Dat leeft in ons hart, gemeente, ook na ontvangen genade. Laat niemand van ons daarboven gaan staan. En we zien ook wat er mis kan gaan dus onderweg, als we al in Jeruzalem de verkeerde afslag nemen. Ze spreken met elkaar over alles wat er gebeurd is. En het gesprek gaat uiteindelijk over de ander die het verkeerd heeft, terwijl degene zelf niet weet hoe het wel in elkaar steekt. En op dat moment, en ik maak nu samen met u de stap naar het tweede punt, komt er iemand bij hen staan. Hij gaat met hun mee. We zullen vanmorgen, gemeente, vrij uitvoerig bij dit moment even blijven stilstaan. Ik lees het maar even wat er gebeurt, vers 15. Het geschiedde terwijl ze zo samen spraken met elkander ondervraagden, dus in een heftige discussie zijn verdaagd, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. Dat is allereerst, gemeente, een groot wonder. Dat de zaligmaker zich bij hen voegt. We zien er iets van op, ligt de gemeente, van hoe de Heere Jezus zichzelf ook ziet. En hoe hij zichzelf ook openbaart in de hof van Gethsemane, vlak voordat hij werd gevangen genomen. Toen zei hij tegen die Romeinse soldaat, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En een van de evangelisten, Matthäus, merkt daarbij op dat het de herder is. En dat het zwaar de herder zal treffen, maar de kudde zal sparen. Hier zien we een andere kant van Jezus' herderschap, namelijk dat hij dwalende schapen opzoekt. We hebben dat gezongen met de woorden van Psalm 119, vers 88. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Wel, met het zingen van dit vers, zover zijn deze twee Emmausgangers nog niet, dat ze op dit moment dat al kunnen zingen. Maar achteraf zullen zij zich herkend hebben in die laatste woorden van Psalm 119. Inderdaad, toen wij Jeruzalem verlieten, sloegen we een dwaalweg in. Maar onderweg was daar die opzoekende herder die zich op enig moment bij hen voegde. Hij komt trouwens ook net op tijd, zo zou ik zeggen. Wanneer het hoog oploopt en ze het hardgrondig met elkaar oneen zijn en niet weten wat er aan de hand is en gebeurd is in de achterliggende dagen, op dat moment voegt de zaligmaker zich bij hen. Dat is aan de ene kant een groot wonder, gemeente. Dat de Heere Jezus daar in alle stilte achterop komt lopen, zo tekent Lucas dat. En zich vervolgens dus ook voegt in het spoor van deze twee mensen. Hij komt niet van een zijweg en ontmoet hen op een kruising. Hij komt er niet tegemoet vanuit Emmaus. Passeer deze twee mensen. Nee, hij voegt zich van achter bij hen. Ik sta daar toch even bij stil. Dat betekent dat de Heere Jezus zich eerst voegt in het dwaalspoor van deze twee mensen. Voordat hij deze twee dwalende schapen kan aanspreken. En wat was dat dwaalspoor? Dat dwaalspoor ging ten diepste over de vraag wie Jezus nu eigenlijk echt is. Dit gebeurt, gemeente, na Pasen. Na de opstanding. Na het moment dat de zaligmaker zich geopenbaard heeft als de grote levensvorst. Die de macht van de zonde en ook de wrede macht van de dood heeft overwonnen. Maar die ook boven alles uitstijgt in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit. Hij is de levende Heere Jezus. Die dood en graf verslagen achter zich heeft liggen. En die tegelijkertijd ook na Pasen dezelfde blijkt te zijn. Deze gang die de zaligmaker maakt, maakt hij niet voor het eerst in zijn leven. Ik zou bijna zeggen, gemeente, zo hebt u, als u hem mag leren kennen, als u hem kent, ook persoonlijk leren kennen. Hij kwam ons niet tegemoet, hij kwam niet van een zijweg, maar hij ontmoette ons op het punt waar wij voor God vastliepen. Daar stapt hij in en sprak hij ons aan. Het is hem niet te min om zich te voegen onder mensen die niet weten wie hij is. Ook na ontvangen genade. Hij bestraft ze, dat zullen we straks zien. Maar eerst voegt hij zich in hun spoor. En blijft tegelijkertijd dezelfde. Hun ogen werden gehouden, vers 16. Dat ze hem niet kenden. Daar is veel over te doen, gemeente, over hoe we dat precies moeten lezen. Ik zal u een paar dingen noemen en dan wil ik eigenlijk heel snel met u gaan naar wat Lucas zelf hiermee bedoelt. Er zijn een aantal mensen die het vergelijken met die geschiedenis in Nazareth, waar de zaligmaker preekt en uitlegt dat de vervulling van Jesaja op dit moment gebeurt, dat hij de Christus, de Messias is. En als hij dan vervolgens de toepassing maakt, ook naar de mensen in die synagoge, dan worden ze boos. En zijn ze in staat om hem te vermoorden. Ze sleuren hem de synagoge uit. Ze voeren hem mee naar een hoogte waar ze van die stelt hem naar beneden willen werpen. Er zo korte metten willen maken met deze man die zichzelf opwerpt als de gezalfde van de Heere. Terwijl iedereen weet wie hij is. Hij is de zoon van Jozef, die timmerman. En dan staat er in het evangelie dat hij hun ogen slaat en dat ze niet weten wie en waar hij op dat moment is en dat de Heere Jezus dan tussen deze boze mensen doorwandelt en zich zo ook weet te onttrekken aan hun ogen en aan hun handen. Iets soortgelijks gebeurt al in het Oude Testament, in Sodom en Gomorra, waar de Heere de ogen van de mannen van Sodom en Gomorra slaat, zodat ze het huis nog wel zien, maar de deur niet meer opmerken, waarachter de twee engelen samen met Lot in zijn gezin zitten. En er zijn al een aantal uitleggers die dan een soort vergelijking maken. Dat gebeurt hier op dit moment. En dat is dan inderdaad ook een heel groot wonder. Dat God de ogen van mensen slaat, zodat ze hem op dat moment niet zien. Maar gemeente, bij die uitleg wil ik eigenlijk twee vragen stellen. De eerste vraag is heel eenvoudig deze vraag. Verandert er wat bij deze twee mannen als Jezus zich bij hen voegt? Nee, er verandert helemaal niets. Hun beeld van de zaligmaker was al verkeerd. Daar ligt de oorzaak van die verwarring, van die discussie. Hun vraag is, wie is Jezus nu eigenlijk? En die vraag is ontstaan op Goede Vrijdagavond, toen ze zagen hoe hij gekruisigd werd, hoe hij leed, hoe zijn zijde met een speer werd doorstoken. Ze zagen hoe hij het leven liet, hoe vervolgens zijn lichaam van het kruis werd afgenomen en ten grave werd gedragen. En in de achterliggende dag hebben ze gehoord dat het graf leeg is. En sommigen onder de mensen die dat kwamen vertellen hebben gezegd, we hebben hem gezien, hij is echt opgestaan. Anderen die ook bij dat graf zijn geweest, Petrus en Johannes, kwamen met die boodschap niet thuis, maar met nog meer vragen en vraagtekens. Hun beeld van de zaligmaker op dit moment onderweg naar Emmaus maakt hen blind voor wie hij nu is. Een van de uitleggers merkt het heel treffend op, dat de Heere Jezus niet zo heel veel hoefde te doen om dit te kunnen bereiken in vers 16. Hij hield hun ogen zoals ze al keken naar hem. Hij hield hun in hun geestelijke duisternis. En ik durf niet te zeggen, gemeente, dat dat nou een wonder is. Dat God ons houdt in onze geestelijke duisternis. Ik denk dat we daarvoor toch eerst bij onszelf te raden moeten gaan, of niet? Zeker wanneer we in rekening brengen, en ik wil dat toch nog even doen, wie deze twee mannen zijn. Dat zijn geen onbekenden van de zaligmaker. Er zijn verschillende uitleggers die erop houden dat deze Kleopas een oom van Jezus is. Dus hem al van jongs af aan kent. Ik weet niet of dat waar is, er zijn meerdere verklaringen voor wie Kleopas is. Maar in ieder geval hebben ze jarenlang omgang gehad met de Heer Jezus. Zijn stem gehoord. Die stem is niet veranderd. Maria Magdalena herkent opeens die stem als een uit duizenden. En ze riep het uit, Rabboni, mijn Heere en mijn God. Zijn gestalt is niet veranderd. Er is helemaal niets veranderd dan alleen die littekens. Meer niet. En ze herkennen hem niet. En erkennen hem dus niet. Maar ze houden hem voor een vreemde. En dat is geen wonder, gemeente. Dat is geen godswonder. Dat stemt ons vanmorgen ook tot ootmoed en tot eerbied voor wie deze zaligmaker dus is. Dat hij in hun geestelijke duisternis zich bij hen kan en wil voegen. Dat maakt het wonder des te groter dat Jezus naast deze twee mensen loopt. Niet de aandacht verleggen naar die Emmausgangers. Hij wandelt mee in hun geestelijke duisternis. Wat heeft de Heere, gemeente, ik daar nu even een paar lijnen trekken. Wat heeft de Heere veel te stellen met ons mensen? Dat begint al op een moment waarin God gaat werken in ons hart en in ons leven. Hij voegt zich bij ons op de plaats waar we op dat moment zijn. En hoe die plaats concreet door u en door mij in uw leven wordt ingevuld, het is in ieder geval een plaats waarvan de schrift zegt dat we dood zijn in zonde en misdaden. En dat we het woord van God niet verstaan. En geen oog hebben voor wie Christus is. In zijn dierbaarheid, in zijn heerlijkheid, maar ook in zijn gewilligheid om ons zalig te maken. Daar stapt de Heere bij in. En dat maakt het wonder des te groter, gemeente, dat niet alleen onderweg naar Emmaus de Heere zich voegt onder deze twee mensen, maar dat God vanmorgen onder de prediking van het woord dus zich ook voegt in uw leven en in jouw leven. Ook wanneer u dwaalt in het duister, u God niet kent en hem eigenlijk ook niet eens mist. Beseft u, gemeente, dat in het gewaad van het woord van morgen zaligmaker onder ons is, meeloopt onderweg door het leven. Dat dat ook de kracht van de prediking van het woord is. Uiteindelijk valt de voorganger weg. Maar het is iets van Christus' profetische bediening. Als de grote leraar en profeet verkondigt hij zichzelf onder mensen die een verkeerd beeld van hem en van zijn werk hebben. Hij voegt zich in ons spoor. En al houdt hij op dit moment ons in het geestelijke duister, dat doet hij om, als de ogen geopend worden, zijn heerlijkheid te laten oplichten. De tweede lijn die ik wil trekken vanmorgen is een lijn waar ik voor wil waarschuwen. Het gebeurt regelmatig, gemeente, dat aan de hand van dit moment uit het leven van de Emmausgangers er ook lijnen getrokken worden naar het geestelijk leven. In die zin dat de Heere Jezus Christus in het begin van het geestelijk leven de meest verborgen persoon is. Nu ontken ik niet de gedachte daarachter. Inderdaad is het waar dat de Heere niet begint, doorgaans niet begint, laten we ook voorzichtig zijn, doorgaans niet begint met iemand meteen zijn ogen te vestigen op wie de zaligmaker is, als schuldovernemende borg. Het is Gods gebruikelijke weg om heel geleidelijk te werken. En bijvoorbeeld iemand onrustig te maken. En dat kan juist in deze tijd, die velen van ons beangstigt. Wij hoeven ons, gemeente, voor de angst die leeft in ons hart voor God niet te schamen. Integendeel. Wezend op de psalmen zou ik u ook willen oproepen: vlucht met uw angst tot de Heere. En stort uw bange hart uit voor hem. Kom, Heere, in angst tot u gevloden. Dat is Gods gebruikelijke weg om mensen eerst onrustig te maken. Om hun te prikkelen in hun geweten. Om hun te confronteren met hun schuld en met hun zonde, met hun verleden. En vervolgens ook laten zien hoe belangrijk het is dat het werk van de Heilige Geest plaats moet krijgen in ons hart en in ons leven. En dat het geloof een gave van de Heere is. En dat God, de Heilige Geest, dat geloof ook op een stille, rustige wijze wil planten in ons hart en in ons leven. Het opzienbarende van het werk van de Heere is dat het zo eenvoudig is. Dat maakt Gods werk tot een godswonder. Maar waarom heb ik moeite om die lijn te trekken vanuit dit gedeelte? Want dan gaan er een paar dingen mis. In de eerste plaats, en ik wil dat voortdurend benadrukken, gemeente, hebben we hier te maken met twee mensen die God vrezen. Al jarenlang. Die behoren bij Jezus' discipelen. En die onder de prediking van de zaligmaker ook tot bekering zijn gekomen. Ze moeten nog niet bekeerd worden, ze zijn het al. Het geloof moet nog niet in hun hart geplant worden. Het geloof is al geplant door de Heilige Geest. Maar het wordt op dit moment verward en daarom niet beoefend. Het tweede, of het derde waar ik op wil wijzen, is dat we hier ook te maken hebben met een uniek moment in de heilsgeschiedenis. Want waar komt dat eigenlijk vandaan? Dat ze hem niet kennen. Waar is die verwarring nou precies ontstaan? Als je dat aan deze twee zou vragen, dan zouden ze zeggen: op Goede Vrijdagavond, toen gebeurden er dingen die we niet meer konden plaatsen. Er werd gebonden, er werd gemarteld, er werd geslagen, hij werd gekruisigd. Hij stierf en hij werd begraven. En met het te graven dragen van Jezus' lichaam werd hun hoop begraven. Hun hoop op God. Wij hoopten, zouden ze zo meteen zeggen, zullen ze zo meteen zeggen, tegen deze onbekende man. Maar als u het aan het woord van God vraagt en daarachter aan de Heilige Geest, waar begon het al mis te gaan, dan gaat het woord vele stappen verder terug. Ik wil dat toch even met u bekijken. Dat begint in Lucas, Lucas 45. Ik zoek het even samen met u op, gemeente. Lucas 45. Dat is het moment dat de Heere Jezus zijn lijden en zijn sterven aankondigt. De tweede aankondiging van het lijden staat er. Ik lees vanaf vers 43. Ze werden alle verslagen over de grootdadigheid van God, over Gods grote daden. En als zij alle zich verwonderden over al deze dingen, en daar wordt dan mee terugverwezen naar die genezing van die maanzieke knaap. Gods werk openbaart zich. Dan is het de Heere Jezus die, zo lijkt het tenminste, er meteen een domper opzet. Ze verwonderden zich over al die dingen die Jezus gedaan had. En hij zeide tot zijn discipelen, leg gij deze woorden in uw oren, dat de Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van de mens. Maar zij verstonden dit woord niet. Het was voor hen verborgen, alzo dat zij het niet begrepen. En zij vreesden van dat woord hem te vragen. Ik zeg dat niet vanuit de hoogte, gemeente. Maar ik had bijna willen zeggen, hadden ze het maar gedaan. Om aan Jezus te vragen wat hij nu precies bedoelt te zeggen. Om uitleg te ontvangen uit zijn mond. Maar omdat ze het nu niet vragen wat de Heere Jezus met zijn woord bedoelt, missen ze de toepassing van zijn woord in hun hart en in hun leven. En dan gaat een mens het zelf bedenken wat Jezus of wat de Heere ermee zou willen zeggen. Ik hoop dat u dat herkent, gemeente, in uw eigen hart en in uw eigen leven. Veel geestelijke verwarring en duisternis ontstaat dat we op de klank af het woord horen en het voor onszelf persoonlijk gaan invullen. We zullen dat vanavond zien ook aan de hand van de geschiedenis van Habakuk. Maar als God spreekt door het woord tot ons en tot onze kinderen, dan verwacht hij daarin dat we het woord van God met een biddend hart indragen en met gevouwen handen terugleggen in de handen van de Heere. En aan de Heere vragen wat hij met dat woord tot ons precies bedoelt te zeggen. Ook met het oog op het gewone, dagelijkse, concrete leven. Maar ook hoe we staan tegenover hem en tegenover zijn dienst. We kunnen geen seconde, gemeente, zonder de Heere. Zodra we het zonder God gaan proberen, nemen we de verkeerde afslag. En verdagen van kwaad tot erger. Tweede moment, en dan trek ik even die lijn door, gemeente, die Lucas hier ook wil trekken, is in Handelingen 18, vers 34. Ik lees het maar even, dat is de laatste aankondiging van Jezus' lijden. En dan zegt hij, vers 31, hij nam de 12 bij zich en zeide tot hen, ziet, wij gaan op naar Jeruzalem en het zal alles volbracht worden aan de Zoon des mensen wat geschreven is door de profeet. Want hij zal de heidenen overgeleverd worden, daarmee bedoelt de Heer Jezus de Romeinse soldaten. Hij zal bespot worden, smadelijk behandeld worden, bespogen worden en hem gegezeld hebben, zullen ze hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. En dan komen diezelfde woorden terug. En zij verstonden geen van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen. En zij verstonden niet hetgeen gezegd werd. Waar ging het nou eigenlijk mis? Was dat hier op deze eerste dag, die pas begonnen week, dat dan opeens het verschil open komt te liggen tussen wat de Heer Jezus heeft gedaan en heeft gezegd en hoe dat door deze discipelen wordt opgepakt en wordt verwerkt? Nee, de twee sporen begonnen al ver voor Jezus lijden sterven uit elkaar te lopen. Gemeente, zomaar even recht uit het hart. Maar wat is God geduldig met ons mensen, vindt u niet? Al die tijd verdroeg de Heere Jezus hen. Terwijl hij wist dat ze het woord wel hadden gehoord, maar met hun hart niet begrepen. En hij dus ook die reacties daarna kon plaatsen. De reactie van Petrus, Heere, ik ga er gewoon voor staan. U kunt niet om me heen. Ik hou u tegen. Ga niet naar Jeruzalem om daar te lijden en te gaan sterven. De Heere Jezus zag in die emotionele reactie van Petrus dat hij losgezongen was, losgeraakt was van het woord van God. En hij verdroeg hem op dat moment. Waarom? Omdat de zaligmaker zich concentreerde op zijn roeping en zich niet liet afleiden van wat er onderweg naar het kruis door zijn eigen vrienden en discipelen werd gezegd en werd gedacht. Hij had dat doel voor ogen. Om hen straks ook te kunnen opzoeken. En met gezag, met volmacht, de schrift uit te leggen. En aan hun hart te leggen. En het wonder van Gods werk in het leven van zijn zoon. En daardoor ook in het leven van hun. Des te heerlijker en des te rijker maken. Maar moet ons dan vanmorgen gemeente ook niet voor de Heere verootmoedigen? Wat heeft God geduld met onze zwakte? Met onze verwarring? Met ons ongeloof? Misschien is er op dit moment iemand die meeluistert, die niet vreemd is van het werk van de Heere, maar die de Heere kwijt is, zijn of haar hart en leven. Je legt je oor bij de een te luisteren, je grijpt een boek van een ander, je luistert een preek van een derde, en het lijkt wel alsof de verwarring alleen maar groter is. Nu weet ik, en dat bedoel ik ook in alle eenvoud en oprechtheid, God moet er zelf aan te pas komen, om daar een eind aan te maken. Maar mag ik u vanmorgen wel in alle eenvoud wijzen op het geduld van de Heere met u. Hij ziet u ook dwalen. En hij voegt zich nog steeds, ook vanmorgen, door het woord op uw levensweg. En loopt mee. Net zoals de Heere Jezus dat doet bij deze Emmausgangers. Hij tikt ze niet op de schouders en hij zegt, draai jullie eens even om. Je moet niet naar Emmaus, terug naar Jeruzalem of neem de andere afslag. Wanneer je mijn woord gelooft en ga alvast naar Galilea, daar zal ik mezelf openbaren. Nee, hij loopt mee. En op een beslissend moment buigt hij hun weg om. Maar al die tijd liep hij wel met hun mee. Werd deel van hun verwarring en bleef er tegelijkertijd boven staan. Nou, dat bedoel ik met mijn opmerking. Wat is de Heere geduldig? En laten we dat vanmorgen ook terugbrengen in het gebed bij de Heere gemeente. Als God geduld heeft met ons soort mens, dan mogen we met ons ongeduld en met onze verwarring en met onze vraag gerust de toevlucht nemen tot Hem. Die kluwe wol kunnen we niet zelf uitpluizen en weer op orde krijgen. Daar moet echt de Heere zelf voor aan te pas te komen. Er is nog iets wat opvalt, gemeente, en waarom ik ook, dan kom ik weer terug bij mijn opmerking, waarom we deze moment in de geschiedenis van de Emmausgangers niet één op één kunnen kopiëren naar het persoonlijke geestelijke leven. God wil zichzelf hier openbaren. En dat doet de Heere Jezus door duidelijk te maken dat deze twee mannen hem pas kunnen gaan zien als Christus zelf zich niet openbaart, in een soort visioen, maar als Christus het woord uitlegt. Als die twee samenkomen, als met eerbied gesproken Jezus zometeen zijn Bijbeltje tevoorschijn neemt, openlegt en de schrift gaat uitleggen, dan begint alles op zijn plaats te komen. En daar moet het naartoe. En daar moet het in het geestelijk leven nu ook bij blijven. Levende omgang met de Heere Jezus Christus gaat samen met een levende omgang met het woord. Het een kan niet zonder het ander, omdat de zaligmaker niet het woord van God wil loslaten. Laten wij die twee ook bij elkaar houden, gemeente, ook voor een gezond geestelijk leven. Het staan en het zoeken naar bijzondere dingen is het verachten van het betrouwbare woord van God. Dat is Jezus ontdoen van het kleed van de schrift. En dan maken we hem te schande. De laatste lijn, gemeente, en daar zit ik eigenlijk al ongemerkt samen met u in het derde punt, de aanzet in ieder geval daarvan, is dat wanneer de Heere Jezus met hun gaat spreken, hij ook eerst hun hart laat uitspreken. En ik wil op één moment wijzen en dan ronden we het voor vanmorgen af. Hij houdt hun ogen, vers 16, zodat ze hem niet kennen. En hij begint dan vervolgens de vraag. Hij zegt tot hen, wat redenen zijn dit, dat gij wandelende onder elkander verhandelt. Op zich niet eens zo'n hele vreemde vraag. Wij vinden dat raar, als we door Sliedrecht lopen en iemand spreekt ons aan. We zeggen hoogstens goedemorgen, goedemiddag, maken misschien een praatje over het mooie weer, dan gaan we weer verder. Maar hier is een man aan het woord, die valt meteen met de deur in huis. Die zegt niet tegen deze Emmausgangers, wat zijn jullie hier nog zo laat op de avond, onderweg naar huis? Is er iets belangrijks? Nee, hij steekt in bij het hart van die discussie. Wat redenen zijn dit? Die gij wandelende onder elkander verhandelt. En wat ziet gij droevig? Wat kijk je bedroefd? En daar wil ik even bij stilstaan, gemeente. Voordat we gaan luisteren volgende week Deo Volente, wat de Heere vraagt, wil ik even met u kijken naar Jezus' aandacht voor hoe mensen zien. Hij ziet dat ze droevig zijn, bedroefd. Dat ziet hij aan hun gelaatsuitdrukking. Hij ziet het verdriet op hun gezichten staan. En daar ligt vanmorgen nou een hele mooie, ontroerende trekking. Want wie ziet dit? Dat is de verhoogde Christus, die in de vroege morgen van deze dag het graf heeft overwonnen. Voor wie de weg naar het leven werd gebaand. Die onderweg is naar zijn Vader. En die wetenschap, dat hebben we meer dan eens gehoord in het evangelie, vervult het hart van de Zoon met een intense blijdschap. Ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader. Je kan je voorstellen, gemeente, ik verplaats me even in de beleving van een kind in mijn directe omgeving, die kort geleden jarig is. Als dat je gedachten vervult, dan kijk je over de dingen heen. Dan denk je aan je verjaardag, de cadeaus die je hoopt te krijgen. Aan ondanks de omstandigheden toch de mooie dag waar je naar uitkijkt. Om slingers in de kamer, het vervult je helemaal. En dan hebben we geen oog voor andere dingen om ons heen. Dat werkt, zo zeggen we dat dan, blikvernauwerend. Als we zelf vol vreugde zijn, hebben we weinig oog en aandacht voor mensen die heel anders in het leven staan. Soms houden we dat ook op afstand. Om, dat zullen we dan misschien niet zeggen, om onze eigen vreugde en blijdschap niet te laten bederven door het verdriet van die ander. Maar hier is de ander met een hoofdletter die zich voegt bij twee mensen en die in één oogopslag hun leven doorziet en het benoemt: jullie zijn bedroefd. Dit is nu de zaligmaker. In zijn herderlijke zorg. Die heeft oog voor alles. En zijn aandacht, er ontstapt niets aan zijn aandacht. Ik zou bijna zeggen, gemeente, als zeggen we, durven we het misschien niet te zeggen met woorden, maar laat dan je gezicht maar eens gewoon zien aan de Heer. Met je droefheid, met je verdriet, met je zorg en met je moeite. De verhoogde zaligmaker Jezus Christus heeft er niet alleen oog en aandacht, maar ook een hart voor. Hij vraagt daarna. Wat mij ontroert, gemeente, is dat de Heere Jezus het voor zichzelf, ik zeg het maar heel menselijk, niet te min acht om op dit niveau het gesprek te gaan beginnen. Terwijl hij alle reden heeft om als de opgestane levensvorst deze mensen heel anders aan te spreken en heel anders aan te pakken. En als het ware in hun nekvel te grijpen en erbij te trekken. Leer hem hier kennen in zijn fijngevoeligheid. In zijn rust en in zijn eenvoud. Zo gaat deze herder om met zijn schapen. Zeker, ze worden zo meteen aangepakt. Maar eerst benoemt hij wat er leeft in hun hart. Voordat hij aan hen gaat vertellen wat er leeft in zijn hart. Amen.